bereid leiden toe dat je jezelf gaat verdedigen. Dus, en laten we zeggen dat, en dat doen we eigenlijk op een primitieve manier. Dus dat betekent dat, dat je als mens, ik zou maar zeggen, als je iets raars hebt meegemaakt, bijvoorbeeld met een man, kan het zomaar betekenen dat je de rest van je leven mannen riskant vindt. Of met een vrouw, idem dito. Als je ooit door een rode auto bent aangereden, dat de rest van je leven rode auto's verdacht zijn. Dus het bijzondere van mensen is dat dat vooral ook weer als ervaringen, pijnlijke ervaringen, niet verwerkt zijn, dat je als het ware er overdreven mee bezig bent om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Ook dat is een heel belangrijk ding. Dus, en ieder mens heeft als het ware nodig. Dus maar dan, als ik maar even nog weer dat voorbeeld noem van iemand die een dominante moeder had, de kans is vrij groot dat hij al heel gauw iemand, laten we zeggen dat bijvoorbeeld op die dominantie op ieder mens projecteert en altijd de neiging heeft om er onderdaan te doen. Respectievelijk als iemand juist omgekeerd reageert en heel dominant is, en dat is de kans vrij groot dat hij op iedereen projecteert dat hij zomaar de kans heeft om vernederd te worden. En wat heel droevig is, want dan denk ik ook dat je dus niet kunt onderscheiden wie lief voor je is, gewoon aardig voor je is, sympathiek voor je is. Dus je bent eigenlijk altijd alert op een bepaalde manier. Zoals wij hier zitten als gewone mensen, zijn we overdreven alert. En een van de dingen die we kunnen bereiken is rust, gemak. Dus we zitten altijd op het puntje van onze stoel, zou je kunnen zeggen. En dus dat is ook een van de redenen, als iemand vrij wordt, een zijnservaring heeft, wat jullie misschien een beetje gehad hebben in de meditatie, is het eerste wat er altijd verschijnt is rust. En dat is een grote verlichting. Dat is de eerste zijnskwaliteit die komt. En dan moet je nog meer komen. Dat is altijd de eerste.
Mag ik stoms vragen?
Ja. Jij mag iets stoms vragen.
Dan mag ik ervaren rust. Maar straks zei u, iemand die rust is, ja, het onrust van binnen.
Nee, wat ik bedoelde te zeggen is dat iemand die, je kan het ook omkeren, iemand die veel met onrust heeft, die heeft een soort potentieel voor rust. Als die dat verwerkt,
die onrust
verwerkt, waarschijnlijk is het een hele rustige baby geweest. Ik heb dat niet allemaal bestudeerd. Ik zou zo een heleboel aankomende psychologen aan het werk kunnen zetten voor dit soort onderzoek. Dus waarschijnlijk heeft hij als baby was hij heel rustig, maar vervolgens ontstaat er eigenlijk heel veel onrust. Wanneer iemand dat verwerkt, dus met andere woorden, de rust van iemand die onrust gekend heeft, is een heel ander soort rust dan van iemand die gewoon rustig is. Dus met andere woorden, iemand die rust heeft, daarom is zijnsoriëntatie zo belangrijk. Dus iemand die dat tweede soort rust geworden is, die heeft een enorme rustgevend effect op zijn omgeving. En niet, laten we zeggen, door rustig te doen,
nee.
Snap je, dus die gaat zorgen dat hij geluiden eruit gooien en weet ik wat meer. Ja. Snap je?
Ja,
maar gewoon doordat hij zichzelf heeft. Ja. En dat betekent dat je ook, die mensen hebben een kalmerend effect op hun omgeving. Dat is eigenlijk de bedoeling van het leven. Dat is eigenlijk de bedoeling van het leven. Zoals ik het snap. Dus door. Dus de dingen te verwerken, komen er kwaliteiten. Die dus maatschappelijk heel effectief zijn, relationeel heel effectief zijn, maar niet door hard te werken, maar gewoon door te zijn. speciaal. Dat wil niet zeggen dat, ik zou maar zeggen, bijvoorbeeld iemand die veel. Kijk, het gaat ook vaak samen. Ik bedoel, bijvoorbeeld mijn vermoeden is dat heel veel cartoonistjes, die hebben dus iets met hoog humor, maar die hebben ook vaak heel veel met verdriet gehad. En het leven gaat vaak samen, in de zin voor dat zij er door met humor bezig te zijn, verwerken ze ook hun verdriet. En als ze op een oudere leeftijd, en vooral als ze een beetje gecoacht en zo zijn, dan wordt die humor, die krijgt steeds meer diepte. En die wordt steeds meer ook echte vreugde. En meer echte vreugde dan platte lol, zou ik dan zeggen. Dus zo kun je het leven in ieder geval zien. En zo zie ik het leven. Nou, ik zie dat jij er wel blij van, dus dat is in ieder geval al mooi meegenomen. Dus wat in spirituele kringen ego wordt genoemd, dat is die tendens om jezelf te verdedigen en jezelf te beschermen. Ik noem dat primitieve zelfzorg. En dus er is gelukkig een hogere zelfzorg mogelijk, maar in de eerste plaats zal ik dat nooit veroordelen, in tegenstelling tot wat in de spirituele tradities, de gebruikelijke spirituele tradities, weet je waar je vanaf komt, is ego. Nee, in tegendeel, wat begrepen moet worden en doorvoeld moet worden, is ego. Is die tendens om jezelf onnodig tegen van alles en nog wat te verdedigen. Dus op een bepaalde manier, alle rare dingen die wij hebben, kun je uitleggen als jezelf verdedigen. Dus waarom het zo belangrijk is. Dus alle menselijke problematiek is, kijk, als je die kunt zien als een versie van de liefde, dan kunnen die innerlijke delen, die voelen zich op een gegeven moment begrepen. En dus je snelheid van bevrijding is rechtstreeks afhankelijk van het begrip wat je kunt opbrengen voor, wat ik dan maar even de rare dingen in jezelf doe, voor jouw beperkte versie. Dus hoe meer je, als het ware vanuit de veronderstelling gaat, dat het wel een reden heeft en dat dat liefde is wat zich vertaald in een beperkte vorm, zelfs als het de vorm heeft van woede of boosheid of haat of jaloezie, alles wat de spirituele tradities eeuwenlang veroordeeld hebben, dan nog is het een vertaling van de liefde. Want, wat, het is ook op een fundamenteel filosofisch niveau, hoe kan er, hè, hoe kan God goed zijn en toch ongelukken gebeuren? Dus met andere woorden, of, het is net zoiets als in de wereld, of er is structuur, of er is chaos. Allebei tegelijk, dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Dus, het is alleen wel dat die twee als het ware elkaar nodig hebben. Dus, laten we zeggen, de echte ruime versie ontstaat alleen maar dankzij de beperkte versie. En dankzij het feit dus dat het als het ware persoonlijk is. Jij wordt een persoon, jij wordt een individu, waardoor je ook als persoon kwetsbaar wordt. Je bent bedoeld om steeds meer jezelf te worden. En er is ook een drang om steeds meer jezelf te worden. Dus ook in wat er in de spirituele kringen ego wordt genoemd, dat zijn mensen die, bijvoorbeeld je hebt het in een paar versen, of het is een harde egoïst, noemen we dat ego, of het is iemand die wel heel tevreden is over zichzelf. Maar eigenlijk waar het om gaat, is dat mensen bedoeld zijn om gezien te worden. Zijn uitgerust met een drive om gezien te worden. Waarom? Omdat ieder mens een bijzonder wezen is. En de bedoeling van het leven is dat hij als het ware belang erbij heeft om die bijzonderheid tot bloei te brengen. En de hele wereld te laten zien. Want je bent niet als mens geboren puur voor jezelf, zal ik dan maar zeggen. Je bent bedoeld voor de wereld. Dat is ook de reden waarom dat ieder mens eigenlijk van betekenis wil zijn. Graag een positieve factor wil zijn. Dat is een hele belangrijke drive. Natuurlijk kun je daarin teleurgesteld zijn en dan cynisch worden. Mensen die cynisch zijn, zijn alle mensen stuk voor stuk die teleurgesteld zijn in de mogelijkheid om een positieve factor te zijn. Gegarandeerd. Daarom is het ook belangrijk dat mensen in ieder geval begeleid worden en dat gaan herkennen. Want er zijn heel veel mensen die zijn cynisch, maar hebben helemaal van zichzelf niet in de gaten dat ze cynisch zijn. En heel veel stellen die zijn jarenlang een stuk cynisch dan zitten voor elkaar. Maar hebben die inderdaad dat ze cynisch samen een cynisch toneelstukje willen voeren zijn. En doorzien dat het eigenlijk een teleurstelling in de liefde is van elkaar, bijvoorbeeld, of überhaupt in het leven. Maar het is de liefde die als het ware cynisch wordt in de volgende. En dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja. Het ego zijn net van een wat of egoïstisch of.
Zo wordt het meestal gezien, hè? Ja.
Ja, maar gaat er jouw innerlijke zelf aan daaromheen, was dat met je uien, die laagjes,
ja.
Dat is toch het ego? En als je het ego dus wegdoet, dan blijft jouw innerlijke achter zelf over.
Nee, dat klopt. Maar wat wel heel handig is, is dat al die lagen die er omheen zien, dat je die ziet als zelfbeschermingsmechanisme.
Ja.
En dus ook zelfs de overlevingstendens, die wordt meestal gezien als een soort, ook weer als een biologisch ding. Want dat is ook veel overzichtelijker, de biologie. Snap je? Mensen willen meestal niet dood.
Ja.
Tegenwoordig wel, maar het maakt het leven een stuk ingewikkelder. Sommige mensen hebben een probleem. Maar dat is een ander onderwerp. Maar eigenlijk gaat het erom, laten we zeggen, het leven is zo gericht op ontwikkeling. Ik zou bijna kunnen zeggen, jij mag niet dood van het leven, want jij bent bedoeld voor ontwikkeling. Jij bent bedoeld voor groei. Jij bent bedoeld om een bijdrage te leveren aan de wereld. En dat doe je door jouw innerlijke problemen aan te pakken, aan te kijken, etc. Daarom mag je niet dood. Daarom worden we misschien wel ouder tegenwoordig. Omdat, als het goed is, laten we zeggen, naarmate je ouder wordt, word je ook wijzer, zou ik kunnen zeggen. En word je bijdrage aan de wereld groter. Daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk dat die oudere mensen eigenlijk weer gewoon in de samenleving zijn. En niet allemaal in de jaren en worden gestopt en niet weggehouden. Maar dat is weer een heel andere probleem. Goed. Kijk, wat dat betreft. Dat wil ik dan nog wel, want dat gaat ook vooral over relaties ook. Kijk, wat zo belangrijk is, is, ik heb het al een paar keer gehad over eigenlijk twee categorieën mensen. Die terug te voeren zijn tot die twee belangrijke drives in ons. En die weer verband houden met die zelftwijfel. En er is dus één belangrijke behoefte bij mensen, is de behoefte aan relatie, aan verbinding, aan harmonie, aan warmte, aan liefde. Dat is een hele belangrijke drive, aan samen zijn, aan continuïteit, aan veiligheid. Snap je? Dus je hebt een partner, wat wij een partner noemen, dat is meestal iemand die er morgen ook nog is. Denk je? Ja, je hebt niet de persoon die je maar één dag hebt, die noem je meestal niet je partner. Ja, mensen hebben behoefte kennelijk aan een soort continuïteit in relaties. En daar, laten we zeggen, daar kom je bij thuis, daar kom je tot rust, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal aspecten van de liefde. Dus dat is één belangrijke behoefte. En een andere belangrijke behoefte is. Dus laat maar zeggen, de behoefte is eigenlijk dat je dat wilt veiligstellen. Je wilt de relatie veiligstellen. Andere belangrijke behoefte die mensen hebben is trouw zijn aan zichzelf. Dus vanuit de liefde ben je bereid jezelf in te leveren. En vanuit de trouw zijn aan jezelf ben je bereid de relaties, de liefde, in te leven. Weet je wel, vroeger gingen mensen naar de oorlog, zal ik maar zeggen, met de risico's dat ze dood gingen, of wat dan ook. Dus met andere woorden, waren we bereid om afscheid te nemen. Om trouw te zijn aan dat wat van binnen leefde, je moest voor je vaderland, moest je dat doen, bij wijze van spreken. Dus, in principe heeft ieder mens die beide drives. Alleen, omdat die drives zijn heel erg tegenstrijdig, tenminste op het eerste gezicht en zeker voor een kind. Dus het komt er eigenlijk op neer dat als jij als kind een tweede of een derde snoepje wilt, dat als mama zegt, nou, twee snoepjes is wel genoeg voor jou, dat het ene kind, hoe moet ik dat zeggen, wordt boos. En hoe als het ook is, bij wijze van spreken, op een of andere manier zegt, ik heb recht op nog een snoepje, of wat dan ook. En een ander kind wordt juist niet boos, wordt heel erg lief. Natuurlijk ook in de hoop dat er nog een snoepje komt. En dat zijn twee hele verschillende reacties. De eerste reactie leidt tot mensen die wij liefdesmensen noemen. Liefdesmensen zijn mensen die vooral, je zou kunnen zeggen, goed zijn in relatie en vooral ook relatiegericht zijn. Die eigenlijk die andere drive vergeten, namelijk trouw zijn aan zichzelf. Zichzelf inleven. Dat zijn dus de kinderen die vooral als kind ook heel erg zorgen voor mama of voor papa of voor een ziek broertje of een invalide broertje of zusje of wat dan ook. Die trouwen en dat weer gaan doen met hun partner. Namelijk een partner zoeken die als het ware zorgbehoevende is. Dat noemen wij liefdesmensen. De andere categorie mensen noemen wij waarheidsmensen. Dat zijn mensen die zijn vooral waarheid georiënteerd. Die zijn vooral geneigd trouw te blijven aan zichzelf. Dat is, laten we zeggen, die eerste categorie waar ik het net over had, die worden meestal, dat wordt meestal gezien als altruïstisch. Waarheidsmensen worden vaak gezien als egoïstisch. Voor mij zijn ze alweer even egoïstisch, dat komt op hetzelfde neer. Maar waarheidsmensen zien vooral hun bijdrage in het brengen van de waarheid. Zijn bereid tot confrontatie, wat liefdesmensen zoveel mogelijk vermijden. Worden heel makkelijk boos, wat liefdesmensen heel moeilijk vinden. Zijn bereid om de relatie op het spel te zetten, voor hun waarheid. Als je extreme waarheidsmensen hebt, dat noemen wij ruziezoekers. Dat hebben ze bijvoorbeeld ook in de politiek. Dus een meneer in de politiek die heeft één ding verzonnen. Begrijp je? Ik zeg altijd, als hij dat niet had kunnen verzinnen, had hij iets anders verzonnen. Als hij maar ruzie had gekregen, als het maar tegendraads was en ga zo doen. En dat is een voorbeeld van wat mij betreft dan een extreem waarheidsmens. Dus, het bijzondere is als het gaat over relaties, dat liefdesmensen altijd waarheidsmensen opzoeken. En waarheidsmensen liefdesmensen opzoeken. Dus ik zeg altijd, niet wetenschappelijk onderzocht, maar toch, 80% van de stellen zijn combinaties van liefdesmensen en waarheidsmensen. Kijk maar naar je ouders, of je eigen partner, of ga zo maar door, hoe je tegen jezelf aankijkt. En dus zeker in het extreme geval, want dat is namelijk ook nog een keer zo, als je bijvoorbeeld extreem liefdesmens bent, is de kans heel groot dat je een extreem waarheidsmens bent. Dus dat zijn de beste voorbeelden, daar kun je het beste bij zien. Dus, in feite is het zo dat bij liefdesmensen hebben eigenlijk een wantrouwen naar de liefde. Dus met andere woorden, die zijn voortdurend bezig liefde te organiseren. Dus als je een liefdesmens moeder hebt, zal ik maar zeggen, die zegt van laten we met kerstmis met de hele familie bij elkaar komen en gezellig eten. Want je hebt ook liefdesfamilies, begrijp je? En dan mag vooral niet de waarheid gezegd worden aan tafel. De waarheid moet vooral onder de tafel blijven. Heb je waarheidsformulies? Nou, die komen sowieso niet met kerst bij elkaar. daar heb je discussie, debat, strijd, et cetera, et cetera. Dat is kicken. Gaan ze, bijvoorbeeld krijgen die een relatie met elkaar, dan zijn er twee mogelijkheden. Als een waarheidsmens in een liefdesfamilie komt, zijn er twee mogelijkheden. Of hij wordt helemaal blij, eindelijk een warm nest. Etcetera, etcetera. Vooral als hij uit zo'n strijd van waarheidsfamilie komt. Of hij gaat over zijn nek. Van de onechtheid en de noem het ook, zoals hij de wereld ziet, hij of zij. Er zijn net zoveel mannen waarheidsmensen of liefdesmensen als dat er vrouwen waarheidsmensen of liefdesmensen zijn. Dat maakt niks uit. We denken altijd dat vrouwen de enige zijn die de liefde hebben, maar er zijn ook duidelijke mannen die dat hebben. Dus één ding is zeker, ze zoeken heel vaak elkaar op. En waar dat eigenlijk over gaat, kijk, het gaat dus allemaal over wat er zeg maar, in het begin gebeurd is. Dus het gaat in de ene kant over de twijfel aan de liefde, en aan de andere kant gaat het vooral over de twijfel aan bijvoorbeeld de waarheid. Dat is altijd achterdocht naar of iemand wel waarachtig is of niet. Of het wel klopt of niet. Gewoon als ik hierover praat in een groep, zal dit de waarheidsmensen gaan protesteren. Maar dat is toch veel te simpel, het is veel ingewikkelder, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk standaard. Dus, maar het is ook alleen maar een model wat ontzettend handig is om jezelf en relaties te begrijpen. Het helpt ontzettend omdat je een groter kader krijgt. Het is een beetje vergelijkbaar, ik moet er wel zeggen, jullie kennen vast wel het boekje van, wat was het ook weer? Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, of andersom, ik weet niet wat de titel was. Maar. Het is een beetje, zo simpel is het eigenlijk. Alleen in dit geval gaat het dus niet over mannen en vrouwen. Maar dat boekje heeft echt denk ik veel geholpen in relaties. Ik bedoel, ook veel relatiebeleid. En heeft veel geholpen omdat je in ieder geval begrip kreeg als man van ja nee, vrouwen, dat is echt wel ander wezen dan ik. En vrouwen, mannen wel ander wezen dan ik. Nou, in dit geval gaat het ietsje ingewikkelder, maar het is ontzettend handig als je, laten we zeggen, wat onze bedoeling is, eigenlijk voor allebei even waarderend te zijn. Want het is echt zo. Ik heb pas gekregen, had ik nog iemand aan de telefoon en die belde mij op hier uit de buurt, die wilde hier het baasjaar gaan doen. En die vertelde dus aan de telefoon dat ze uit een groep was gegooid, uit een opleiding. Omdat ze een of andere opmerking had gehad en zo. En ze schreef er altijd iets bij, ik kan het niet meer zeggen, maar ik bedoel, bij de mail die ze had gestuurd. Nou, voor mij was het onmiddellijk duidelijk, dit is een behoorlijk pittig waarheidsmens.
Dus,
wat zeg je?
Langer komen.
Nou, ik had er aan de telefoon en nou, dat mens was helemaal ontroerd. Ontroerd over het gegeven, dat ik begreep waar zij vandaan kwam. Dat haar liefde, kijk, want het begint allemaal met liefde. Maar dan noem het tegenwoordig maar goedheid om een ander woord te gebruiken dan liefde. Als je nog snapt wat ik bedoel. Dus die goedheid die vertaalt zich in een liefdesversie van mensen en in een waarheidsversie van mensen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus als je tegen vooral waarheidsmensen, vooral zo iemand die al extreem is, want je verzint jezelf niet zelf. Dat is wat we dan denken. Dus dat we al gauw denken als je hier door zo'n waarheidsmens zit. Ik zal maar zeggen, meneer Wilders, die heeft zichzelf zo verzonnen. Nou, die heeft hij echt niet voor. Snap je? Dat ontstaat door allerlei omstandigheden. Dat zit intelligentie achter. Dus, zo begrijp ik dat mensen. Dus, deze vrouw ook, doordat ik kon uitleggen hoe ik dacht dat er bij haar werkte. Nou, die is al helemaal blij. Ik weet niet hoe het gaat gaan als ze het basis zou gaan doen. Maar,
maar kan ze iemand anders een liefdesmaat worden?
Ja, goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Je zou een domme vraag stellen, is dat alles? Nou, bazaal komt op de volgende dingen, volgens mij. Wat ik ontdekt heb in de loop der jaren. Er zijn een aantal mogelijkheden. Wat ik gewoon voor mijn ogen heb zien gebeuren. Dus met andere woorden. Sommigen, dit, kijk want waar ik het nu over heb, dat zijn allemaal. Dus liefdesmensen, waarheidsmensen, zoals ik dat begin nu gebruik, dat zijn de beperkte versies. Kun je dat snappen, dat ik dat beperkte versies noem? Sommige liefdesmensen heb ik voor mijn ogen zien veranderen in essentiële liefdesmensen. Dat bedoel ik dus echte natuurlijke liefdesmensen.
Ja, ja.
Niet alleen maar pleasen, et cetera. Klopt. Maar ik heb ook gezien dat sommige liefdesmensen zich ontwikkelen tot een essentieel waarheidsmens. Tot mijn grote verbazing. En andersom. Dus er zijn uiteindelijk, zal ik maar zeggen, als mensen hun klusje doen, dan noem ik dat wel eens, ontwikkelen zich essentiële liefdesmensen, essentiële waarheidsmensen. En je hebt mensen die echt helemaal geïntegreerd zijn. Even makkelijk, zeg maar, een krachtversie komt tevoorschijn als een liefdesversie. Maar in principe, zeg maar, dat is het bijzondere van het essentiële niveau. Kijk, oorspronkelijk dacht ik, het is sowieso goed in het werk, als je bijvoorbeeld jezelf herkent als liefdesmens, om meer in te zetten op de waarheidskant. En andersom, dat is sowieso heel goed. Maar wat bijvoorbeeld gebeurt, laat ik een voorbeeld noemen van een man die ik begeleid. En nou, ik praat gewoon echt over hele normale, gezonde mensen. Die man heeft een groot bedrijf en weet ik wel allemaal niks mis met die man, zou ik maar zeggen. Maar desalniettemin, je moet zien hoe dat werkt. Die kwam er dus achter dat hij zo'n liefdesmens was. En dat, die man heeft een enorme innerlijke conflicten gekregen. Waarom? Omdat hij juist eigenlijk iets had met de waarheid. Dus die kon helemaal niet verdragen van zichzelf. Die zag zichzelf, die was zo kritisch, die zag zichzelf zich aanpassen aan een ander. En daar werd hij na afloop vreselijk boos over van zichzelf. Dus zo kan het gaan. En dus dat iemand door allerlei omstandigheden zich ontwikkeld heeft tot een liefdesmens. En dan moet gaan ontdekken, en het helpt dan heel erg als hij ook gaat ontdekken, dat hij op weg is naar een waarheidsmens. En dat dat ertoe leidt dat hij zo kritisch is naar zichzelf toe. Kijk, maar waarheidsmensen zijn vaak sowieso heel erg kritisch. En dat hoort er ook een beetje bij. Dus zo, als je dan vraagt hoe ontwikkelt het zich, komt in deze manier. Dus oorspronkelijk dacht ik, het is allemaal bedoeld dat het integratie wordt. Maar dat is ook wel bedoeld. Dus zeg maar, een essentieel liefdesmens, maar is een krachtige versie van de liefde. Geen slappe liefde, zeg maar.
Ja.
En andersom. Hè, dus een liefdevolle versie van de waarheid. Want met waarheid brengen is ook heel erg liefdevol. Dus het hoort wel altijd bij elkaar, maar je hebt toch mensen die heel iets hebben. Dus dit model is eigenlijk een heel gebruikelijk model, heb ik bedacht. Namelijk, ieder mens werkt eigenlijk met dit model, niet bewust. Maar je houdt er gewoon rekening mee, bij Pietje Puk, dan moet je wel een beetje op je hoede zijn wat je zegt. En als ik iemand nodig heb ergens voor, dan vraag je dat als eerste bij een businessmens. Want in feite werkt de hele wereld met dat model. Daar komt het eigenlijk op neer. Alleen, het is een onbekend model. Dus met andere woorden, er is geen bewustzijn. Dat helpt wel heel erg als je dat doet. Om een heel lang verhaal heel kort te maken, relaties zijn bedoeld, en vooral partnerrelaties zijn bedoeld om dat met elkaar aan te gaan. Dus zeg maar waar je als liefdesmensen de waarheid laat liggen, zoemelt met de waarheid voor de verlieve vrede, en omgekeerd waar je als waarheidsmens hard bent, doet alsof je geen behoefte hebt aan liefde, geen behoefte hebt aan samen zijn, überhaupt geen behoefte zijn. Een echte waarheidsmens heeft geen behoefte, dus die is hartstikke autonoom, kleine zelfstandigheid. Snap je, die doet het allemaal zelf. Dus, en dat van elkaar bespreekbaar maken, en dan helpt bijvoorbeeld dit model ook ontzettend goed. Dus ook, zodat je er samen werk van kunt maken. Ook nog zo'n opleiding zijn zo'n mensen, even voor het partners, maar voorlopig hebben we daar nog een tijd voor. Ten slotte, want ik moet afronden, zie ik. De training zelf is een liefdestraining. Ik heb hem al nooit zo genoemd, maar vanavond kan ik het niet zo. Namelijk, de hoofdzaak. Ja, maar wel een goed heilig man. Ik zei niet dat ik zo'n goed heilig man ben, maar voor jezelf. Het werk is om vrienden te worden voor jezelf. En dat doen we bijvoorbeeld. We hebben allerlei. Dus het basisjaar is 20 dagen. En je krijgt 20 dagen leer je oefeningen aangeboden. Waarin je vriendelijk kunt zijn voor jezelf. Net wat we net deden was buigen. Ik heb het tegen sommige vrienden al eens gewoon gezegd. Dus als je dat vanaf nu. Dus je gaat geen training doen, maar vanaf nu ga je een jaar lang, iedere morgen, als je een beetje wakker geworden bent, deze buiging voor jezelf maken, dan garandeer ik je dat je over een jaar een ander mens voelt. Dan verandert er iets. Nou, we hebben, dit valt onder de categorie zelfrespecteren. Daar hebben we een aantal oefeningen voor, mantra's, etcetera. Dus echt voor de beoefening van zelfrespect. En dat gaat heel erg over die waardigheid. Dus die waardigheid herstelt door werk te doen op het gebied van zelfrespect. De zelfliefde, want vooral liefdesmensen die dus voortdurend liefde aan anderen geven, vergeten zichzelf. die hebben het zelf niet. Dat doen we bijvoorbeeld met jezelf verwelkomen. Dus echt jezelf welkom heten in wie je bent. En dat met bewust, meditatief, het zijn van jezelf welkom. Belangrijke oefening is, gaat om de zelfvergeving. En zelfvergeving is ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat je van alles vindt van jezelf. Vooral als je langer training doet, ga je zien dat je van alles vindt van jezelf. Vindt dat je niet angstig mag zijn. Vindt dat je niet jaloers mag zijn. Vindt dat je niet je mag schamen. Vindt dat je niet... Heel veel mensen vinden dat ze nog niet mogen huilen. Het heeft allemaal zo'n goede reden. Ze zijn ermee opgegroeid. Dat weet ik allemaal. Dus wat heel erg belangrijk zijn, is dat die delen in jezelf mogen bestaan en de ruimte krijgen. Alles moet de ruimte krijgen. Dat is voor jezelf heel erg belangrijk. Zelf, wat we, dit soort meditatie wat ik aan het begin van de avond doe, deed, is bijvoorbeeld ook een hebben, dat doen wij een innerlijke massage meditatie, die je leert met jezelf te doen, is wat ontzettend helpt. Dus het lijkt een beetje op de bodyscan, maar alleen al het feit dat ik het innerlijke massage meditatie doe, klinkt al wat anders dan de bodyscan. Dus ja, het is ook wat heel erg helpt. Dat vat ik onder de categorie zelf kalmeren. Het is namelijk zo belangrijk om wat rust. Meditatie is ook wel dat helpt. Omdat er ook altijd, omdat er dus zeg maar die zelftwijfel is, is er ook altijd een drive tot zelfverbetering. En waar het om gaat is dat we dat loslaten tegelijk aan herkennen. En herkennen ook weer als liefde. Maar als een beperkte versie van de liefde eigenlijk. Dat, want je hoeft niks te bewijzen. Vooral iemand die niks aan bewijzen is, die bewijst zichzelf, zou je kunnen zeggen. Het is toch, als, ik zeg wel eens. De meeste mensen als ze met vakantie zijn en ze ontspannen, ze slapen genoeg, worden ze een stuk leuker. Snap je? En ze worden als vanzelf liefdevol en vriendelijk en aardig, oftewel zoals ze eigenlijk bedoeld zijn. Dus met andere woorden, je bent niet bedoeld om, hoe moet ik dat zeggen, om op een of andere spectaculaire verschijning te krijgen. Je bent vooral bedoeld om te ontspannen, vrij mens te worden, spontaan, gemak. Afgestemd in contact met anderen, et cetera, en gewoon jezelf te zijn. En dan vanzelf doen. De kwaliteiten die je hebt, die komen eigenlijk vanzelf tevoorschijn. Dat is eigenlijk waar het heel erg over komt. Wat ook zo belangrijk is, wat de meeste van jullie denk ik wel weten, is dat zeg maar, vanwege die zelftijd is ook een enorme innerlijke criticus. Er is bij de meeste mensen voortdurend innerlijk commentaar. En gelukkig kunnen we die innerlijke criticus geleidelijk transformeren naar bij een innerlijke support. En als het goed is, is de trainer de externe supporter die jouw innerlijke supporter bent. En die helpt om er werkelijk voor jezelf te zijn. En dan betekent eigenlijk wat er heel veel gebeurt, is dat je zeg maar, ik noem het maar even de slechte versie van je ouders internaliseert. Dus de manier waarop je als kind begeleid bent, het droevige is dat je die eigenlijk internaliseert. Dus als je, stel even, je hebt een harde ouder gehad en dat heeft veel impact op je gehad, nou de kans is dan heel groot dat je ook hard bent voor jezelf. Ben je verwaarloosd als kind, verwaarloos je jezelf. Dus de reflexmatige zelfbegeleiding is gewoon een kopie van dat wat je als kind gekregen hebt en wat je ook automatisch weer doorgeeft aan jouw kind. Snap je, zo werkt het leven. Generatie op generatie. Dat noem ik de westerse definitie van reïncarnatie. En dus de thema's gaan in een familie gewoon door, tenzij dat iemand dit soort werk doet. Dat is eigenlijk waardoor een verandering kan plaatsvinden. Goed, volgens mij is dat nog niet voor ons. Wat vinden jullie prettig? Om eventjes te pauzeren, of willen jullie eigenlijk gelijk naar huis, of wat kan ik nog voor jullie doen? Of voor sommigen willen jullie doen? Ja, stop me ineens. een mooie weef aan het einde van de avond.
Is het 9:30?
Het is namelijk 9:30, bijna 5:30.
Oké.
Okay.
Dag iedereen, zo bij instappen.
De voorwaarden voor de opleiding is wel in tegenspraak. Dus met andere woorden, we gaan grosso modo kun je aannemen. En dan is ook even een reden dat goed in één keer kijken ook naar de doelstellingen. We kijken ook naar de levensverhaal schrijven. Dus we kijken überhaupt waar je leven over gaat en de uitdagingen die je hebt, et cetera, et cetera. Dus een interdisciplinair en we kijken. Maar normaal gesproken kun je zeggen, gewoon normale mensen, een beetje kort door de bocht. Jij zegt, dan hoor ik domme vragen, dus ik sluit niet uit dat je aangenomen wordt.
Waarop kun je afgewezen
worden? Nou, je kunt alleen maar, laten we zeggen, je kunt, het komt zelden voor dat iemand afgewezen wordt. Waarom? Omdat sowieso weinig mensen eraan beginnen die er niks mee hebben. Dus de meeste mensen die hier aan beginnen, die hebben eigenlijk bijna allemaal een bijzondere motivatie. Dat je überhaupt bereid bent om 3200 euro te betalen, 20 dagen, et cetera, et cetera. Dat doe je niet als je, stel even dat. Het kan met sommige mensen zo zijn dat het toch belangrijk is dat er eerst wat individueel werk bijvoorbeeld gedaan wordt. Nee. Of dat soort dingen. En dus met andere woorden, want het gaat wel zo, je wordt alleen maar aangenomen. Of iemand zou niet aangenomen kunnen worden omdat hij te belastend is voor een groep. Ik zou maar zeggen, met die mevrouw die ooit uit een opleiding gegooid heeft, ik ga met iedereen over zijn intrekken. Maar met die mevrouw ga ik wel natuurlijk echt praten. Dus met andere woorden, je moet wel, ik vind wel, als iemand echt gemotiveerd is, dan mag je best wel een pittig probleem hebben. Want mijn ervaring is dat dat gewoon goed gaat in de groep. We hebben gewoon liefdevolle groepen en die mensen, het is zo helend om een jaar in zo'n groep te zitten. Dus als het enigszins kan, dat ik het maar zo zeg, en iemand heeft een gezonde motivatie, kijk, als iemand van allerlei verwachtingen heeft die we nooit waar kunnen maken, ja, dan is dat bijvoorbeeld een reden om iemand af te wijzen. Dus om af te wijzen en daar gewoon een goed gesprek over te hebben, dat we dat niet bieden wat die persoon wil. Maar goed, we hebben een uitgebreide brochure en we hebben van alles en nog wat. Dus het komt eigenlijk heel zelden voor dat we mensen moeten afwijzen.
Ja,
een
vraag eigenlijk nu naar ik heb een vooropleiding gedaan voor psychosynthese.
Mooi.
Ja, mooi. Maar ik moest er wel af.
Sorry?
Ik moest er dus wel af. Terwijl ik eerst
twee... Je bent eruit gegooid, zeg je?
Ja.
Okay.
Terwijl ik eerst twee weekenden had. En daarin werd gekeken van, die kan direct doorstromen in de opleiding. Die moet naar de vooropleiding. En die kan eigenlijk niet aan beginnen. Nou, hoera, ik mag naar de vooropleiding. En toen heb ik er dus een jaar in gezeten. En toen moest ik eraf, want ik moest met mijn beperkingen, maar kleine doeletjes stellen in het leven. Nou, ik weet niet eens dat ik een beperking had.
Ik ga niet helemaal jouw problemen vanavond oplossen, maar waar waren jouw beperkingen?
Ja, die wist ik toen nog niet.
Oh, okay.
Dus toen ben ik wat wel aan het zoeken gegaan. Maar dat bedoel ik dus van. Kijk, kun je
maar hebben ze dat niet uitgelegd dan?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Dat is wel. Ik denk dat ik toch naar huis ga. Okay. Ik ben wel heel moe en ik denk, ik vind het fijn als ik even als je het goed vindt. Ja, ik vond het toch een fijne lezing.
Het
was een heel klein groepje.
Ja.
Ik dacht,
het
is een hele grote zaal.
Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dat is mijn
uitdaging
vanavond.
Ja, dat is een keer meegemaakt. En ik volg jou, bedankt.
Oké, okay, graag gedaan.
Dankjewel.
Graag gedaan. Ja. Tot ziens.
Tot ziens. En
jullie weten me wel te vinden als het nodig is.
Jazeker.
Ja. Nee, die andere.
En dan de lijn naar voren.
Ja, dat is ook wel fijn.
Ik wou zeggen, als het niet lukt, dan kom ik wel. Maar ze vinden ook al nooit meer de weg meer terug. Dus. Nee, dus laten we zeggen, een indringingsmeer, dan gaan we gewoon goed kijken. Of het kansrijk is en we gaan goed kijken wat de doelstellingen zijn voor het jaar. En of dat reële doelstellingen zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is een gesprek van anderhalve uur en daarvoor moet je eerst een levensverhaal schrijven. Aan de hand van een checklist die wij geven. Dus omdat daarmee zie je gewoon überhaupt de lijn in je leven. En het is ook belangrijk om even hoe we dus werken. Bij ons is dus ook een belangrijk ding, dus zeg maar de oefeningen die ik net noemde, dat zijn allemaal oefeningen die je thuis met jezelf gaat doen. Dus wat heel erg belangrijk is, is dat het op een of andere manier lukt om thuis ook oefeningen met jezelf te doen. Dus daar gaan we het allemaal over hebben en gaan kijken. Dan maar zeggen, het is niet zo dat ik zou maar zeggen, als bij iemand dat zou blijken dat het niet lukt, dat hij er dan uitgegooid wordt.
Nee, ik
maar de opleiding werkt wel een stuk beter als het wel lukt. Dus daarom gaan we daar gewoon goed over hebben.
Oh, nee.
En de tijdsinvestering? De tijdsinvestering, kijk, als het is heel snel, dan gaan we ook heel snel. Dus je hebt, zijn 20 themadagen. En zijn bijna allemaal losse dagen. Waarom zijn het losse dagen? Want heel veel instituten hebben 3 dagen en 4 dagen. Dat zijn eigenlijk losse dagen om de tussenperiode zo kort mogelijk te houden. Waarom de tussenperiode zo kort mogelijk? Want de bedoeling is, jouw werkers zijn de belangrijkste training doe je thuis. Dus en doordat de tussenperiode dus ongeveer 2-3 weken is, krijg je iedere keer weer een injectie als het ware, of qua motivatie om thuis oefeningen te doen. En die zelf verwelkomen en hoe gaat ze maar doen. Dus dat zijn sowieso dan 20 trainingsdagen. Om de 2-3 weken heb je een dag training. Dan dus is het de bedoeling dat je 20 minuten tot een half uur per dag met jezelf werk doet. Dus dat moet je zien te organiseren. Het mooiste is als het 's ochtends kan. Maar voor sommige mensen met kinderen en zo is dat bijvoorbeeld moeilijk. Dus het kan ook 's avonds, het kan best wel anders zijn. Maar het op zich wel werkt wel heel goed als het 's ochtends lukt. Dan werken we met oefengroepjes. Dus tussen die 2 meetings kom je samen met een groepje van 4-5 mensen om ook weer oefeningen te herhalen van de trainingsdag. Allemaal om vaardig te worden in zelfbegeleiding. Zelfbegeleiding is het sleutelwoord. En de constructieve zelfbegeleiding, tegengesteld aan de destructieve vormen die dan blijken die er gaande zijn bij de meeste mensen. Dus en zo'n oefengroepje, dat is gewoon een avond of een zaterdagmorgen of zo. Hè, dat spreek je met elkaar af, dat je bij elkaar komt. Ik geloof dat er 3 uur voor staat, dat moet ik zo zeggen. Nou, dan heb je nog 4 evaluatiegesprekken. 4 keer in het jaar een evaluatiegesprek. Eerst gesprek alleen. De andere 3 heb je samen met je oefengroepje. Want dat is eigenlijk heel bijzonder om mee te maken van andere mensen. Dat zijn hele bijzondere sessies. Kijk, wat we hier nu ruim in straat noemen vanavond. Heel veel mensen bereiken dat in een sessie. Dus je gaat vanuit die ruime straat naar huis. En het is heel bijzonder om erbij te zijn bij andere mensen die dat meemaken. Dat maak je trouwens ook wel op trainingsdagen mee. Dus, en dan werken we nog met een. Met dus iedere deelnemer uit de groep krijgt een andere deelnemer als mentor. En een andere deelnemer als pupil. En het idee is dat je tussentijds als mentor je pupil belt. Skype tegenwoordig, eventueel als je dat wil. En het onderwerp van het gesprek is de beoefening weer. Dus met andere woorden, hoe loopt de beoefening, et cetera, et cetera. Dus we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat die beoefening goed van de grond komt. Omdat al die dingen, laten we zeggen, beoefening is, laten we zeggen, ook in het christendom, als bidden, dat deed je niet alleen 1 keer in de maand, bij wijze van spreken, ging je naar de kerk. Maar dat die pastoors en weet ik wat, die probeerden dat ook, dat je ochtendgebed, avondgebed, et cetera, et cetera. In boeddhisme precies hetzelfde, in de yoga precies hetzelfde. Dus alle spirituele tradities werken met groepsbijeenkomsten, onder leiding van een leraar. Werken heel vaak met subgroepbijeenkomsten zonder leraar en persoonlijke beoefening. Dat zijn het allemaal. Dus normaal gesproken, ik zeg altijd, als je een dag in de week hebt, ja, dan is het gewoon zeker het basisjaar prima te doen. Dus, ja, zeker.
Ik ben nog waarin
bezig. Je krijgt per trainingsdag krijg je artikelen die ik geschreven heb. Dus meestal een bladzijde over 10, 12. En er is een boekenlijst ook, vooral voor de mensen die de coachopleiding willen doen. Hmm. Omdat in de coachopleiding is het ook belangrijk dat je studeert. En in principe is het zeker vanaf het 2e jaar als je coachopleiding doet, moet je 10 boeken per jaar, waarvan 6 verplicht zijn van een lijst, lezen en daar een verslag van maken. Ook een paper schrijven en dat soort dingen.
En de basisjaar niet?
En de basisjaar niet. Is dat meer vrijwillig?
Nou, hoe ziet zo'n
trainingsdag eruit? Trainingsdag is dus vooral, begint bijvoorbeeld met zo'n meditatie die we net deden. Dan daarna een oefening. Nabesproken, we werken heel erg ervaringsgericht. Dus een oefening. zeg maar wat ik net noemde, bijvoorbeeld dat soort oefeningen, die ga je doen, meestal met elkaar. Dus je leert ook enorm veel op het gebied van relaties. We werken ook heel veel met taal. En de gebruikelijke taal, die kleden wij helemaal uit tot een bepaald soort van zinnetjes. En met die zinnetjes, omdat we dat doen, kun je ook heel goed zien wat er in relatie met een ander gebeurt. Dus wat jouw tendensen zijn. Om bijvoorbeeld voor die ander te zorgen, om jezelf terug te trekken, om jezelf niet te laten horen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is een van de belangrijke dingen in de training. Dus vooral mensen ook met een partner, als het lukt om je de oefeningen bijvoorbeeld thuis met je partner te doen, vooral in de eerste plaats met jezelf, maar in de tweede plaats natuurlijk met een partner, is het fantastisch. Want ze zijn eigenlijk ook allemaal relatieoefeningen. Niet dat we daar zoveel over hebben, want de nadruk ligt zo in het basisjaar, op dat je de oefening doet met jezelf. Snap je? Dus ja, zo moet je het zien.
Niet
20
dagen zijn,
maar
hier gewoon de eerste dagen?
Nee, het zijn allemaal op vrijdag of op zaterdag. En misschien zit er zelfs een zondag tussen of zo. Dat weet ik niet precies. Maar ze zijn eigenlijk allemaal in het weekend.
Maar die drie daagse niet? Hè?
Drie daagse, dat is waarschijnlijk donderdag, vrijdag, zaterdag. Vermoed ik. Ja. Ik heb het niet allemaal in mijn hoofd.
Zijn er ook losse onderdelen mogelijk?
Sorry?
Losse onderdelen?
Nee, kijk, wat wel kan. Dus bijvoorbeeld, binnenkort geef ik hier een tweedaagse. Wij hebben ook een innerlijke kracht. Dat is zes dagen, één dag in de maand. Het verschil alleen is, bijvoorbeeld innerlijke kracht heeft geen oefengroepjes, heeft geen mentorpupil, heeft niet zo de nadruk op persoonlijke oefening. Dat is meer een, noem het maar, een klassieke therapeutische groep. Het is niet helemaal therapeutisch, omdat je namelijk ook heel veel inzicht krijgt. Dus daarom moet het ook opleiden. Dus ook anders dan een klassieke therapeutische groep. Het is dan gewoon ontzettend handig om dingen op te slaan.
En dat is in Zeist, denk ik, of
niet? Dat is in Zeist, ja, klopt. Dat is in Zeist. Dus, komt misschien ook wel een keer naar Rotterdam. En naar Rotterdam, ja, maar goed, de meeste mensen.
Uit een tools.
Uit deze buurt vermoedelijk. Dat kan het een eindje hebben.
Is ook een school voor zijn organisatie.
Klopt.
Zitten daar principieel verschillen in of wat is de zet?
Nou, het belangrijkste, de school voor zijn organisatie is, zeg maar, ik ben zelf ooit heb ik de school voor zijn organisatie gevolgd. Ik was een van de eerste studenten van.
Ja,
klopt. En ik ben ook ooit in een overleg met hem, het centrum, begonnen. Alleen we hebben toch op een gegeven moment een andere route gekozen. Dus zeg maar, al die hele nadruk op zelfbegeleiding en zo, daar zijn wij gewoon überhaupt uniek in volgens mij. Ik heb minstens nooit een instituut gehoord die dat gedaan. Al die oefeningen heb ik allemaal zelf bedacht. Snap je? Dus met andere woorden, dat heb je ergens anders. Dus bij de school is bijvoorbeeld ook meditatie belangrijk. De school heeft meestal ook veel grotere groepen dan wij hebben. Het is bijvoorbeeld bij ons, mag je na een jaar al naar de coachopleiding. Bij de school is het geloof ik 3 jaar de seinstraining voordat je een volgende stap kunt maken. Dus zo, dat soort van verschillen zijn. Maar wij zijn ook heel erg seinsgeoriënteerd, dan zouden we een seinsoriëntatie hebben. Er zit veel overlap ook in, maar er zijn ook wel dat soort van verschillen. De school werkt ook meer met meerdaagse, wij werken met die losse dagen. Allemaal omdat we zo die namen op die persoon hebben. Dat zijn zo een aantal van die verschillende kansen.
Bij de psychosomatese kreeg je die opleiding verhaald terug van belasting. Is dat met dit ook?
Ik moet vooral voorzichtig zijn als het over de belasting gaat. Maar ik ga ervan uit dat wat jij bij de psychosomatese krijgt, krijg je bij ons ook. Waarom zou ik het niet krijgen?
Nee.
We zijn een erkende opleiding, et cetera, et cetera. Dus dat.
Maar
staat ook op de wet hoor.
Ik heb toestemming gevraagd bij de belasting, maar ik heb het niet gekregen.
Nee?
Nee.
Oké.
Maar ik zou dan toch wel, zeker als je het, ik weet niet hoe jij psychosynthese hebt opgevoerd als beroepsopleiding. Kijk, als het een beroepsopleiding is, dan denk ik, ja, ik kan nooit jou garanderen, want ik ben geen belastingadviseur. Maar dan zou
ik zou het sowieso even nooit doen op de college, ik zou het altijd doen om zelfontwikkeling. Dus dan denk ik al, ja, heet eigenlijk wel opleiding jou.
Het is want afhankelijk het is van de inspecteur. Zelf. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat wel doen. Ja. Maar dan zou je moeten uitzoeken met je eigen belastingadviseur.
Het is een combinatie van psychologie en de Oosterse spiritualiteit. De verder gaande Oosterse spiritualiteit is echt gewoon non-dualisme. Er is helemaal geen ego, zeg maar. Hè. We zijn allemaal, dus het overkomt je allemaal. En, ja, dus we hebben een traject en we werken ergens naartoe. We hebben een doelstelling. Dat is weer verlangen, dat we die helemaal niet hebben. Dus hoe je hebt al eerder wel wat meer aangegeven als verschil tussen net de klassieke spirituele beoefeningen en de zijnsoriëntatie.
Nou ja, kijk, ik geef bijvoorbeeld altijd aan, vandaag nog iemand erover had. Dus bijvoorbeeld, kijk, wij werken klassiek en modern tegelijk. Dus bijvoorbeeld wij werken bijvoorbeeld met doelstellingen voor een basis aan. Ja. Dus ik geef altijd als voorbeeld, stel dat iemand is hartstikke verlegen. En die weet dat van zichzelf en die stelt als doel dat hij in dat basisjaar minder verlegen wil worden, dan is de kans dat dat ook gebeurt een stuk groter dan wanneer hij dat niet voor me doet.
Ja, dus, en,
dat bijt in het spiritueel perspectief volstrekt niet.
Ja, de non-dualiteit is wel leuk, maar ik vind het wel uitgedaagd met jouw levensstand.
Ja, nou, er is niks mis met non-dualiteit, maar hoe je het weet ben je ook, zet je dat als punt op de horizon en je moet nou eindelijk non-duaal worden. En voor je weet ben je alleen maar ingeperkt. Dus wij hebben het niet zoveel over verlichting en non-dualiteit en weet ik wat allemaal meer. Ook al omdat het voor een deel een soort verkooptruc is. Maar het is wel zo dat je heel vaak verlichtingservaringen zult hebben. En geleidelijk aan neemt dat toe en wordt dat sterker wanneer je de moeilijkheden aankijkt. Dus een verschil is ook dat wij er vooral op uit zijn dat jij de meest optimale maatschappelijke versie krijgt. Niet op bestaan.
Wat is een verlichtingservaring? Hoe voelt het?
Een verlichtingservaring? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Maar een verlichtingservaring bijvoorbeeld, wat ik net noemde, van die vreugde bijvoorbeeld, die je weer helemaal terug, dat je gewoon helemaal compleet blijft. Dus het gaat altijd samen met dat je thuis komt. Dat je helemaal iets, het gevoel hebt dat je iets terugvindt wat je eigenlijk bent, vooral als je dat voor de eerste keer voelt. Want dan ga je op een gegeven moment vaker voelen. Dat het probleemloos wordt, dat je niks meer te doen hebt, dus je vrij voelt, dat ook het fysieke verandert, je wordt meer energetisch, je ervaart jezelf als meer energetisch, dat soort van ervaringen zijn, en dat zijn hele prettige ervaringen, dat is zeker zo, en er ontstaat ook wel een vandaar, vooral, kijk, dus bij ons ligt de nadruk vooral op die maatschappelijke versie, noem ik dat maar even. En dus op van betekenis zijn in de wereld. En dus al die ervaringen staan in het teken daarvan. Dat is waar de paar mensen aan gaan.
Wat je nou vertelt, dat is vooral de psychologie kant, denk ik.
Ja, dit is eigenlijk, laten we zeggen, het bijzondere van Jezus van Nazareth of van de Boeddha, was eigenlijk niet dat hij zo verschrikkelijk verlicht was, maar voor wat hij voor de wereld betekent. De Dalai Lama is niet beroemd omdat hij zo verschrikkelijk verlicht is, maar hij is beroemd omdat hij op een bepaalde manier veel voor de bedenkt. Met andere woorden, het sluit eigenlijk aan bij klassieke spirituele ideaal. Dus het is een hele verhaal op zich waarom bijvoorbeeld die non-dualiteit en verlichting zo populair geworden is in het Westen. Maar dat is eigenlijk een heel ander verhaal dan de oorspronkelijke Oosterse en Westerse idealen.
Ja, dat is